Goedemorgen broeders en zusters. We willen vanmorgen ook met elkaar het woord van God weer gaan openen. En lezen uit het Oude Testament, uit het boek van Jozua, hoofdstuk 9. Zoals al is aangekondigd, Jozua 9. Willen we graag met elkaar gaan lezen. We lezen daar de geschiedenis van het volk Israël, zoals ze in het land Kanaan kwamen, volgens de opdracht van God. Ze hadden zojuist Jericho veroverd en de andere plaatsen in de buurt, Ai. En dan, terwijl dat net gebeurd is en Jozua ook het woord van God aan hen doorgegeven heeft, de woorden van het verbond. Dat lezen we aan het eind van hoofdstuk 8, dan gaan we nu lezen in hoofdstuk 9. Het gebeurde toen al de koningen dit hoorden, de koningen die aan deze zijde van de Jordaan waren, in het bergland, in het laagland en aan heel de kust van de Grote Zee, tegenover de Libanon, de Hethieten, de Amorieten, de Canaanieten, de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten. Dat zij gezamenlijk bij elkaar kwamen om eensgezind tegen Jozua en tegen Israël te strijden. En toen de inwoners van Gibeon hoorden wat Jozua met Jericho en Ai had gedaan, gingen ook zij met list te werk. Zij gingen op weg en deden zich voor als gezanten. Ze namen versleten zakken op hun ezels en versleten gescheurde en weer dichtgebonden leren wijnzakken. Ook hadden zij versleten en opgelapte schoenen aan hun voeten en ze hadden versleten kleren aan. En alle brood van hun proviant was droog en kruimelig. En ze gingen naar Jozua naar het kamp in Gilgal en ze zeiden tegen hem en tegen de mannen van Israël: wij zijn uit een ver land gekomen. Nu dan sluit een verbond met ons. Toen zeiden de mannen van Israël tegen de Hevieten: misschien woont u wel in ons midden. Hoe kunnen wij dan een verbond met u sluiten? En ze zeiden tegen Jozua: wij zijn uw dienaren. Toen zei Jozua tegen hen: wie bent u en waar komt u vandaan? Ze zeiden tegen hem: uw dienaren zijn uit een zeer ver land gekomen, omwille van de naam van de Heer uw God. Want wij hebben zijn roem gehoord en alles wat hij in Egypte gedaan heeft. En alles wat hij gedaan heeft aan de twee koningen van de Amorieten, die aan de overzijde van de Jordaan woonden. Sihon, de koning van Hesbon, en Och, de koning van Bazan, die in Astaroth woonden. Daarom zeiden onze oudsten en al de inwoners van ons land tegen ons: neem proviant voor de reis mee en ga hun tegemoet en zeg tegen hen: wij zijn uw dienaren, nu dan sluit een verbond met ons. Dit brood van ons hebben wij warm als voedsel van onderweg uit onze huizen meegenomen, op de dag dat wij vertrokken om naar u toe te gaan. Maar zie, nu is het droog en kruimelig. En deze leren wijnzakken waren nieuw toen wij ze vulden, maar zie, ze zijn gescheurd. En deze kleren van ons en onze schoenen zijn versleten door de zeer lange reis. Toen namen de mannen van hun proviant en ze vroegen niet om een uitspraak van de Heere. En Jozua sloot vrede met hen en sloot een verbond met hen dat hij hen zou laten leven. En de leiders van de gemeenschap zwoeren hun een eed. En het gebeurde na verloop van 3 dagen nadat ze het verbond met hen gesloten hadden, dat ze hoorden dat ze hun buren waren en dat ze in hun midden woonden. Want toen de Israëlieten verder trokken, kwamen zij op de 3e dag bij hun steden. Hun steden nu waren Gibeon, Kefira, Beerot en Kiriat Jearim. Maar de Israëlieten versloegen hen niet, omdat de leiders van de gemeenschap hun een eed gezworen hadden bij de Heere, de God van Israël. Daarom morde heel de gemeenschap tegen de leiders. Toen zeiden alle leiders tegen heel de gemeenschap: wij hebben hun een eed gezworen bij de Heere, de God van Israël. Daarom kunnen wij hen niet aanraken. Dit zullen wij met hen doen, zodat we hen in leven kunnen laten, zodat er geen grote toorn over ons komt vanwege de eed die wij hun gezworen hebben. Verder zeiden de leiders tegen hen: laat hen leven, maar laat hen dan houthakkers en waterputters worden voor heel de gemeenschap, zodat de leiders, zoals de leiders, tegen hen gezegd hebben. Toen riep Jozua hen en sprak tot hen: waarom hebt u ons bedrogen door te zeggen: wij komen zeer ver van u vandaan, terwijl u in ons midden woont? Nu dan, vervloekt bent u, U zult voor altijd slaven zijn, houthakkers en waterputters voor het huis van mijn God. En ze antwoordde Jozua, omdat aan uw dienaren uitdrukkelijk was verteld dat de Heere uw God zijn dienaar Mozes geboden heeft om u heel dit land te geven en alle inwoners van het land voor u weg te vagen, zijn wij vanwege u heel bevreesd geworden voor ons leven. Daarom hebben we dit gedaan. En nu zie, wij zijn in uw hand. Doe zoals het goed en zoals het juist is in uw ogen met ons te doen. Aldus deed hij met hen en hij redde hen uit de hand van de Israëlieten, zodat ze hen niet doden. Zo maakte Jozua hen op die dag houthakkers en waterputters voor de gemeenschap en voor het altaar van de Heere op de plaats die hij uitkiezen zou tot op deze dag. Zo is dit het woord van de Heer voor ons. Ja, broeders en zusters. Waarschijnlijk hebben we allemaal wel een beetje ervaringen mee dat we ook wel weten, hè, dat als er soms mensen aan de deur komen om dingen te verkopen, dat we dat niet altijd moeten vertrouwen. En dat wij kritisch moeten zijn over wat voor lieden dat zijn die ons met een mooi verhaal soms dingen proberen aan te smeren. En toch verbaas je je dan over, in ieder geval dat heb ik zelf wel eens gehad, dat ik denk van ja, soms dan trap ik er toch weer in. Dan geloof ik dat verhaal. En dan denk ik ineens van ja, achteraf van dat had ik helemaal niet moeten doen. Waarom heb ik dat eigenlijk niet doorgehad? Maar soms komt het omdat ik dan heel druk bezig ben. En dan zit je hoofd totaal bij heel andere dingen. En dan wordt er gebeld en dan doe je de deur open. En dan hoor je zo'n mooi verhaal. En dan heb je eigenlijk het gevoel van nou, drink half tot je door. En het zal allemaal wel. En nou, laat ik maar gauw even wat geld geven. Dan ben ik er vanaf. En dan is het wel in orde. En dan achteraf denk je van ik ben gewoon heel dom geweest. Ik had gewoon even op moeten letten. En alert moeten zijn. Nou, op een nog wat veel grotere manier gebeurt dat precies hier ook zoiets in het verhaal wat we gelezen hebben. Dit overkwam Jozua namelijk en het volk van Israël ook eigenlijk op een soortgelijke manier. En ik wil graag aan de hand van deze geschiedenis met u drie dingen bekijken. Allereerst, van wat gebeurt er nu hier precies? Laten we eens even goed nagaan wat er nou hier precies gebeurt. Het tweede is eigenlijk, laten wij ook eens goed kijken van wat deze geschiedenis voor ons betekent. Hoe op dezelfde manier kunnen wij in, ook als christenen, of in de christelijke gemeente, op dezelfde manier soms misleid worden. En trappen we in mooi klinkende verhalen. Want Paulus zegt uiteindelijk dat al deze dingen zijn voor ons opgeschreven tot ons nut, om ons dingen te leren. Dus laten we daar eens naar kijken. En dan uiteindelijk natuurlijk de vraag is van, ja, maar wat is nou de remedie? Hoe kun je dit soort dingen nou voorkomen? Wat kun je daaraan doen? Nou, laten we eens kijken, wat gebeurt er hier nu precies? Nou, de geschiedenis op zichzelf is natuurlijk erg duidelijk. En het is ook voor een deel al ook in het kinderverhaal aan de orde gekomen. Jozua en het volk zitten nu midden in de strijd. Ze zijn net het land Kanaan binnengetrokken. Jericho is veroverd op een hele bijzondere manier. En dan uiteindelijk is ook Ai veroverd. En je zou kunnen zeggen, ze verkeren misschien nog met elkaar wel in een bepaald soort van juichstemming. Van, wauw, kijk eens wat God voor ons gedaan heeft. Zeker ook met Jericho. Maar, tegelijkertijd lezen we dan ook in het begin van dit hoofdstuk, dat er allerlei andere koningen, die denken, ja maar wacht eventjes. Als wij nu met elkaar samenspannen en de strijd aan gaan binden met Jozua, dan kunnen we hem wel verslaan. En Jozua hoort daar waarschijnlijk berichten over van een hele reeks andere koningen die allemaal de krachten bundelen om uiteindelijk de strijd met Israël aan te gaan. En wellicht op dat moment dan is hij met zijn mannen, met zijn leiders, misschien met zijn generaals, is hij bezig in een vergadering en zijn ze druk aan het nadenken van wat moeten we nu weer gaan doen. En ineens dan wordt er op de deur geklopt, zou je kunnen zeggen. Dan is er iemand die zegt, ja maar ho eventjes, wacht even, er is eventjes, er zijn hier wat mensen gekomen, die willen jullie graag even spreken. En Jozua die kijkt een beetje op en misschien wat geïrriteerd en zegt, joh, leid ons nou niet af, want we hebben wel belangrijkere dingen te doen. Ja nee, je moet even luisteren, je moet echt even luisteren. Er zijn hier wat mensen gekomen en dan moet je even naar luisteren, want dat is wel een bijzonder geval. En dan misschien wel met het gevoel van, hé, nou word ik afgeleid van de hoofdzaken. Ik ben druk bezig met het werk van de Heer. Want we zijn bezig met de opdracht van de Heer. En dan komen er ineens een aantal mensen hier ineens op ons dak. He, die vreemdelingen, nou, helemaal niet weten wie het zijn. Ze zien er niet uit. He, ze hebben allemaal versleten kleren en nou ja, wat zijn dat voor figuren? Arme sloebers. Wat moeten die nu ineens weer? En wat moeten we daar nu mee? Dit leidt ons af van de hoofdzaken. Maar, dan komen deze mensen, die komen met een mooi klinkend verhaal. En die zeggen namelijk, ja, wij komen uit een heel ver land. Maar dat is helemaal niet waar. Want die waren mensen, die woonden in Gibeon. Wat eigenlijk maar 10 kilometer ten noordwesten van Jeruzalem lag. En op dat moment dan zijn Jozua en het volk die zijn in Gilgal, wat net iets ten oosten van Jeruzalem was, dus hemelsbreed, hè, was het eigenlijk maar zo'n 20, 25 kilometer of iets dergelijks, was de afstand tussen waar deze mensen werkelijk woonden en waar Jozua en het volk op dat moment waren. Maar deze mensen die hadden natuurlijk ook gehoord wat er gebeurd was, die dachten, ja, gaan vechten, dat heeft waarschijnlijk niet zoveel zin, laten wij het maar op een akkoordje gooien met Israël, laten we dat maar proberen. En weet je, we verzinnen een smoes. Nou, u heeft het gelezen. We doen net alsof we uit een heel ver land komen. We trekken oude kleren aan en we nemen beschimmeld brood mee. En dan lijkt het net alsof we al een enorme reis achter de rug hebben. En dan komen we bij Jozua en dan zeggen we, joh, wij komen uit een heel ver land, maar we willen graag vrede met jullie maken. Want goed, wij wonen nog wel heel ver weg, maar we weten dat jullie dit land wel zullen krijgen, maar laten wij in ieder geval vrede sluiten. En ze dachten ook van, nou, als ze dat helemaal beloofd hebben, dan kunnen ze daar niet meer onderuit. De vraag is of ze ook zelfs wisten, want de vraag is ook, de woorden van God waren misschien ook wel zelfs wat hij tegen Israël gezegd waren, misschien wel doorgedrongen. Het was inderdaad waar, want als je in het boek Deuteronomium gaat lezen, dan kun je ook inderdaad zien dat Jozua en het volk Israël, die moesten inderdaad het hele volk, het hele land Canaan innemen. En alle inwoners straffen. Hij moest hen doden vanwege alle geweldige misdaden die zij bedreven hadden tegen God. Maar er staat ook uitdrukkelijk in Deuteronomium dat volken die heel ver weg wonen, die konden zij hun leven laten en daar mochten zij vrede mee sluiten. Dus dat is het verhaal waarmee die mensen uit Gibeon komen. En ze komen met een mooi en slim verhaal. Want ze zijn wel. Ze vertellen dat ze laten zien dat ze precies weten ook wat God gedaan heeft. Met Sihon en Og en die koningen die al veel eerder verslagen waren toen Mozes nog in leven was. Ze zijn wel zo slim dat ze namelijk niet vertellen dat ze ook weten dat Jericho en Ai gevallen zijn. Dat vertellen ze niet. Want als ze dat zouden weten, dat zouden ze niet kunnen weten als ze in een heel ver land wonen. Dat zouden ze helemaal niet kunnen weten. Dus dan zouden ze onmiddellijk hun eigen leugen ontmaskeren. Dus dat vertellen ze niet. Maar ze komen met een mooi klinkend verhaal over, ja, we hebben de roem van de Heere God gehoord en wij willen dus graag vrede met jullie sluiten. Nou, het zit allemaal heel slim in elkaar, maar het is natuurlijk niet waar, het is een leugen. En Jozua en zijn mannen, die denken natuurlijk bij zichzelf, ja, wat moeten we hiermee? Wat moeten we met deze mensen? En ze hebben wel een beetje het gevoel van, ja, ergens klopt dit niet. Ze vertrouwen het ook niet helemaal. Want ze zeggen ook, ik begin nog even heel voorzichtig, dan proberen ze ze toch nog een beetje uit te dagen. In vers 7 zeggen ze van, ja, maar misschien wonen jullie wel heel dicht bij ons. Misschien is dit verhaal wel gewoon niet waar. Maar dan die Gibeonieten, die vertellen opnieuw hun verhaal. En ze zeggen, laat het maar zien, kijk maar, onze kleren zijn versleten, onze schoenen zijn versleten. Kijk maar ook naar het brood wat we mee hebben genomen. Het is helemaal droog geworden, het verkruimelt helemaal, het is beschimmeld. Kijk maar. En ja, wat doen de Jozua en zijn mannen dan? Die denken, nou oké, laten we inderdaad even de proef op de som nemen. En ja, het is, ze doen die tassen open, ze kijken inderdaad naar het brood. Dat lees je in vers 14. En dan denken ze, nou ja, weet je, het zal wel kloppen. Wat kan er nou mee mis zijn? Dit zijn uiteindelijk mensen die lijken dat ze niet veel gevaar voor ons kunnen betekenen. Ze wonen waarschijnlijk ver weg. Weet je, we hebben wel belangrijkere dingen aan ons hoofd, laten we dit maar doen. Wat kan hier mis mee zijn? Vrede, dat is toch een goede zaak. We sluiten vrede met ze. En ze zweren hen een eed. Ze bekrachtigen het wel. En ze sluiten een verbond met hen. En ja, dan na 3 dagen, dan komen ze er natuurlijk achter dat het niet waar is. Want dan blijkt eigenlijk dat ze verder trekken. Dan duurt het niet lang, na 3 dagen. Dan komen ze bij Gibeon en dan blijkt dat ze daar diezelfde mensen weer tegenkomen. En dan zien ze er ineens waarschijnlijk een stuk beter uit. Dan hebben ze hun gewone kleren weer aan. En dan blijken het dezelfde lieden te zijn die net bij hen gekomen waren. En dan snappen ze onmiddellijk van ja, nou hebben we dus een probleem. Want eigenlijk volgens de opdracht van God zouden we ook deze mensen moeten straffen en moeten aanvallen. Maar dat mogen we niet, want we hebben hen een eed gezworen. Nou, God had gezegd ook dat het ook het zweren van een eed heel belangrijk is. Jezus zelf komt daar later in het Nieuwe Testament op terug. Hè, dat het veel verstandiger is om geen eden te zweren. Als je weet dat je die ook niet waar kan maken. Maar als je het doet, dan moet je je woord wel houden. Want dat is wel van belang. Dus dat gebeurt ook hier. Ze houden hun woord. En uiteindelijk, wat doen ze dan? Ze vinden een oplossing en ze denken, nou weet je, we laten jullie in leven. Maar je zal er wel voor boeten. Vervloekt zijn jullie. Jullie zullen ons tot slaven. Hè, we zullen jullie dan wel niet doden. Maar afgezien daarvan, veel plezier zul je verder niet aan je bedrog beleven. Want we maken jullie tot slaven en tot houthakkers en tot waterputters voor de dienst van onze God. Nou, dat gebeurt er dus. Nou, zo op deze manier zie je dus dat Jozua en het volk, hè, op een hele subtiele manier, worden zij misleid. En worden zij, trappen zij in de val die opgezet is door deze Gibeonieten. He, terwijl ze zo druk bezig zijn, notabene met het werk van de Heer. Je zou denken, ja, wat kan er dan misgaan? Maar dan trappen ze hier in dit verhaal. En dit kan dus, zoals ik al zei, op veel manieren gebeuren. He, in grote en kleine dingen. En ik ga nu enkele voorbeelden noemen, ook voor ons. He, want zoals ik al zei, Paulus zegt, dit soort dingen zijn allemaal opgeschreven om ons wakker te schudden. Om ons te helpen na te denken van, ja, maar wacht even, hoe gebeuren die dingen voor ons? En ik wil ook voor ons een aantal dingen noemen. Hoe kan het zijn dat wij ook heel gemakkelijk verleid worden of misleid worden door allerlei mooi klinkende verhalen? En dat kan op twee manieren gebeuren. Er zijn twee terreinen in ons leven, als het ware, waarop dat kan gebeuren. Allereerst in onze contacten ook met de wereld om ons heen. He, met, je zou kunnen zeggen, de wereld die God niet kent. Maar het tweede is, dit kan zelfs ook binnen de christelijke wereld gebeuren. Daar zal ik ook een aantal voorbeelden van noemen. Als je denkt aan de wereld om ons heen, dan denk je, ja, ik heb al een voorbeeld genoemd, hè, van mensen die aan de deur komen, die dingen verkopen, en nou, dat kent u waarschijnlijk allemaal wel. Hè, en u weet waarschijnlijk ook allemaal wel dat je daar dus heel voorzichtig mee moet zijn. Maar het gebeurt ook op allerlei andere manieren. Denk ook maar aan alle economische en sociale druk die er op dit moment op ons uitgeoefend wordt. Ook in economische zin. Alles draait in deze wereld vaak om geld en macht. En draait erom dat we onze economie, die moet absoluut groeien. Want als die economie niet groeit, dan zou het helemaal misgaan. En wij moeten allemaal zo slim mogelijk met ons geld omgaan. He, wij moeten ook aan alle dingen reageren. Je moet minstens één keer per jaar moet je zorgverzekering checken. Want dat kan altijd een paar tientjes goedkoper. He, je moet misschien wel een paar keer per jaar van energieleverancier wisselen, want dat kan altijd weer wat goedkoper. En dan komen ze weer met aantrekkelijke aanbiedingen en iets dergelijks geldt voor je telefoon en je internetabonnementen. En dan heb je het gevoel, ja, maar ik moet het wel allemaal uitzoeken en dan moet je dat allemaal lezen en je moet de kleine lettertjes lezen, want dan heb je het gevoel, dan gaat het mis. En wat gebeurt er om in die tussentijd? Je bent een enorme hoeveelheid tijd aan al dit soort dingen aan het besteden en ondertussen besteed je je tijd niet aan andere dingen. Ik denk dat het een van de misleidingen ook van deze tijd is. Hè, dat onze hele wereld zo doortrokken is van van de macht van geld en het economisch denken. En dat wij echt misleid worden om onze tijd volledig te besteden alleen maar aan geld en aan materiële zaken. Nou, dat je af en toe hier natuurlijk eens over nadenkt en toch wel probeert verstandig met je geld om te gaan, is natuurlijk een goede zaak. Hè, daar zijn we het allemaal over eens. Maar laten we die dingen in balans houden en laten we dat ook daar goed over nadenken. Laten we ons bewust zijn wat er werkelijk ook gebeurt. Een ander terrein is natuurlijk ook dat van allerlei ethische zaken. En allerlei de manier waarop we tegenwoordig tegen mensen aankijken. De mens die moet, ja, die is eigenlijk het belangrijkste in deze wereld geworden. Want als er, zoals de wereld, hè, over tegen zichzelf aankijkt en tegen mensen aankijkt, dan is er eigenlijk niks belangrijkers dan de mens zelf. He, want als er geen God is, ja, dan is het hoogste wat we kunnen bedenken, zijn wij zelf. He, zo arrogant zijn we dan al. En dan gaat het dus om onszelf. En dan moeten wij onszelf helemaal ontplooien. Dan moeten wij ook helemaal onszelf kunnen zijn. Onze talenten kunnen ontplooien. Nou, dat is natuurlijk wel goed. Maar we moeten ook al onze verlangens, wat die ook maar zijn, moeten we eigenlijk kunnen bevredigen. He, want naarmate dat meer gebeurt, dan zijn we gelukkiger, dan zijn we beter, dan worden we betere mensen. Dat is het verhaal waarvan heel deze wereld doortrokken is. En we moeten onze verlangens kunnen bevredigen, wat die ook maar zijn, ook op lichamelijk gebied. En of dat nou tegen de Bijbel ingaat of niet, dat doet helemaal niet de zaak, want het gaat uiteindelijk om onszelf. Wij staan centraal. Het gaat erom dat wij ons kunnen ontplooien, dat wij onszelf kunnen zijn. En dat soort denken, dat doortrekt ook natuurlijk heel veel psychologie en psychiatrie. Maar zelfs ook in pastoraat, in pastoraal werk en in boeken die je erover kunt lezen, kun je al dat soort dingen, kun je de invloeden daarvan soms herkennen. Ook dat is een misleiding. Want het gaat, wij zijn niet onze eigen afgoden. Wij zijn mensen, wij zijn verantwoordelijkheid schuldig ook aan God. En er is een heel andere maatstaf die de Bijbel aanlegt voor ons geestelijk en ook ons materieel welzijn. En dat bestaat in het kennen van God. En om zijn wil te doen. En juist door het kennen van God, dat heeft invloed op ons leven. En dan worden wij ook door het geloof in onze Heer Jezus Christus en door hem te volgen, worden wij juist vernieuwd en veranderd naar het beeld wat God wil dat we worden. En dat leidt tot werkelijk geluk. Nou, dat is natuurlijk ook iets, daar kunnen we natuurlijk uitvoeriger nog op ingaan, maar ik wil hiermee zeggen en ook in dit verband duidelijk maken dat er in deze wereld zoveel opvattingen en dingen zijn die ons in feite misleiden. En het klinkt allemaal heel mooi. Je kunt er zelfs een christelijke saus overheen gooien. Het klinkt allemaal heel mooi. Maar het is uiteindelijk een weg die uiteindelijk leidt tot ellende en narigheid. Als we onszelf centraal stellen. Een derde ding wat ik in verband met onze contacten met de wereld wil noemen, is het effect natuurlijk ook van alle sociale media. Dat noemen we tegenwoordig, het is van alles en nog wat. Het begon natuurlijk met e-mail, internet en Twitter en Facebook hebben we inmiddels. En nog een heel aantal andere dingen inmiddels, want er komen er nog steeds wat bij. Allerlei mensen die denken dat ze daar ook een graantje van mee kunnen pikken, ook qua geld. En het dijkt maar uit. En we moeten er mee doen. Je moet al die dingen wel doen. Want als je dat niet doet, dan mis je je contacten. En de vraag is, ook wat doen wij daarmee? Hoe gaan we daarmee om? En ook een belangrijk punt is, waar halen wij ook onze kennis en onze informatie vandaan? Want dat is met name ook een heel belangrijk punt. Want op een gegeven moment ontstaat namelijk het idee dat op internet, daar kun je alles vinden. Je hoeft maar een beetje te googlen en je vindt alle antwoorden op de meest uiteenlopende vragen. Soms is dat zo, soms moet ik dat zelf ook ontdekken, dat het soms best handig is om dat te vinden. Maar dat gebeurt ook als het gaat om veel belangrijkere vragen. Om vragen over ons leven, ons geloof, ons denken. Dan gaan we ook vaak, laten we meteen maar eens op internet kijken wat er allemaal te vinden is. Een tijdje geleden hoorde ik ook iemand zeggen van, ik moet een Bijbelstudie voorbereiden. Nou, het eerste wat ik doe, ik ga maar eens even op internet zoeken wat er allemaal te vinden is. Nou, dan houd ik mijn hart vast, want als je namelijk gaat kijken op internet, dan is echt van alles en al wat te vinden. Een heleboel hele goede dingen, maar ook de meest dwaze dingen, de meest grote onzin, de meest grote dwaalleer, kun je natuurlijk op internet vinden, want internet is gewoon een weerspiegeling van heel deze wereld. Want iedereen gooit er alles op. Dus met andere woorden, alles wat er in deze wereld plaatsvindt, kun je ook op internet vinden. En als je zomaar random gaat zoeken en je hebt geen onderscheidingsvermogen, dan kom je op de meest grote onzin uit. En ik denk zelfs dat het ook dichtbij kan gebeuren. Zelfs ook als je natuurlijk gaat kijken naar het christelijk informatieplatform, CIP.nl. Ergens is het natuurlijk heel nuttig dat mensen laten zien wat gebeurt er allemaal op het christelijke wereldje. Maar als je ook ziet wat een onzin daar ook af en toe verkondigd wordt, en wat voor nieuws daar ook af en toe gemeld wordt, waarschijnlijk met het doel van om ons te laten zien dat het onzin is. Laten we hopen dat dat de bedoeling is van degene die erachter zitten. Laten we dat hopen, maar er staan dingen op werkelijk. Je zegt, dit is werkelijk onzin. Natuurlijk staan er ook hele goede dingen op. Van alles en nog wat. Het is van alles en nog wat. En het reflecteert gewoon ook wat internet in zijn geheel is. En als we daar niet ook heel zorgvuldig mee omgaan, dan kan het ons ontzettend misleiden. Ondanks ook alle goede dingen die er ook zijn. Want die staan er ook op. Je kunt op internet de meest fantastische dingen ook vinden. Geweldig materiaal voor Bijbelstudies en allerlei dingen. Maar het gaat erom eigenlijk van, hebben wij precies door wat er gebeurt en hoe wij met die dingen omgaan? Daar gaat het om. Denken wij nog na? Zijn wij ook alert, zoals ook Jozua had moeten zijn? Nou, ik heb nu al een paar dingen genoemd die ook wat dichterbij komen, ook bij onze christelijke wereld. Dan laten we ook nog eens even nadenken over wat er in onze christelijke wereld ook kan plaatsvinden, ook aan vormen van misleiding. En dan zou je denken, ja, dat is natuurlijk gek, hoe kan dat nou? Nou, dat zal ik u laten zien. En misschien tik ik hier of daar al tegen een heilig huisje. Maar misschien is het wel een heilig huisje wat op zand gebouwd is. Nou, dan kan het misschien wel beter omvallen. Laat ik als eerst noemen het gevaar, ook van wat ik noem religie en wetticisme, in plaats van het evangelie van God. Ik zal u vertellen, dat is al een heel oud probleem wat de wereld kenmerkt. He, van werken, zelf dingen doen, om bij God in een goed blaadje te komen, in plaats van de weg die God zelf geeft, de weg van genade, de weg van het evangelie, de weg van juist bekennen dat je het niet kan en dat je zelf een zondaar bent en dat je volledig afhankelijk bent van God. Natuurlijk, in theorie weten we dat allemaal en wij zijn christenen, we zijn bijbelgetrouwe christenen, we zijn zelfs reformatorische christenen. Nou, dan weten we natuurlijk precies hoe dat zit. Hè? Van, je wordt alleen maar behouden door geloof, door genade, door de Heer Jezus Christus en niet door werken. Tuurlijk niet. Uiteraard, dat weten we. Maar toch, met mooie verhalen, kunnen we soms toch weer in diezelfde valkuil trappen. En echt, het gebeurt mij en misschien nu ook wel. Het zit overal eigenlijk in als je niet oplet. He, want ook evangelische christenen kunnen heel wettisch zijn. Kijk, reformatorische christenen hebben de naam dat ze soms heel wettisch kunnen zijn. Hebben allerlei regels enzovoorts voor allerlei dingen bijvoorbeeld. Ook bijvoorbeeld hoe je moet kleden. He, en dan zeggen evangelische christenen zeggen soms van nee, wij zijn niet wettisch hoor, dat hebben we allemaal niet. Nou, je moet eens kijken ook in evangelische kringen wat daar een wetticisme voorkomt. Van je moet per se van alles en nog wat doen. En je moet dit dingen doen en je moet je precies zo op die manier gedragen. En je moet per se, sommige mensen beweren, zeggen echt een uur stille tijd houden per dag. Natuurlijk, dat moet. Hè, en je moet zoveel per dag in je Bijbel lezen. En zelfs dat kan eigenlijk allemaal op een gegeven moment heel wettisch is. Natuurlijk, laten we eerlijk wezen, bidden en de Bijbel lezen, absoluut natuurlijk, dat doen we. Maar waar het om gaat eigenlijk is, niet dat die dingen allemaal verkeerd zijn natuurlijk, maar uiteraard niet. Het gaat erom met welke gezindheid van ons hart doen we dat. Daar gaat het om. Die misleiding zit er niet in natuurlijk dat je zegt dat je je stille tijd moet houden of dat je moet bidden en moet lezen natuurlijk in de Bijbel. Uiteraard niet. Die misleiding zit erin dat het feit dat als jij dat nou maar voldoende doet en als jij dat nou maar genoeg doet, dan is God, die kijkt wel op een goede manier tegen jou aan. Dan kom jij bij God wel in een wat beter blaadje te staan. Dat is het misleidende effect. En stiekem kan het toch bij onze gedachten ontstaan dat als wij de zegen van de Heer willen ervaren, dan moeten wij wel eerst die dingen doen. Want anders zal het echt niet gebeuren. Maar dat is heel subtiel. Want aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat inderdaad, God geeft zijn zegen juist als we de Bijbel lezen. Maar het gaat er eigenlijk precies om in onze gedachten. Hoe werkt het in onze gedachten? Zit het nou in onze gedachten is van, wij verlangen naar de zegen van de Heer, wij zoeken de Heer, wij hebben hem nodig, daarom lezen wij zijn woord, want daarin vinden wij het leven, dit vinden we geweldig, hè, dit doen we graag, dit doen we van harte, en daarin zoeken wij de zegen van de Heer. Of doen we dat, ja, ik moet dit doen, want ja, anders gaat het niet goed. Anders gaat het niet goed met mijn leven, met mijn christelijk gezin, met mijn baan. Ik moet dat wel doen om de zegen van God te ontvangen, want als ik dat niet doe, dan gaat het mis. En dan gaat het eigenlijk als een formule werken van, als we dat nou maar doen, dan krijgen we de zegen van de Heer. Dus dat ligt heel dicht bij elkaar. Dat ligt heel dicht bij elkaar. He, en je kunt dat ook goed zien, ook bijvoorbeeld in de bergreden. He, in de bergreden, dan laat de Heer Jezus natuurlijk precies zien hoe wij natuurlijk met de wet van God moeten omgaan. Met zijn regels, met zijn instellingen, die hij ook al gegeven had. En dan laat hij natuurlijk in de bergreden zien, het gaat om uiteindelijk wat er in ons hart leeft. Kijk, natuurlijk mag je niemand doodslaan. Maar waar het om gaat, ten diepste is, wat leeft er in jouw hart ten opzichte van je medemensen? Hoe kijk jij tegen de mensen aan? En op het moment dat daar al haat en nijd postvat, dan heb je al een probleem. Dan heb je eigenlijk al een probleem met die regel, met die instelling van God. Dat het namelijk gaat over de mensen die naar zijn beeld geschapen zijn. Dat is namelijk het punt waar het om draait. En dat is wat Jezus duidelijk maakt. En het is niet voor niets dat Jezus daar zoveel aandacht aan besteedt. En dat wij ook hier over na moeten denken. Kijk, en natuurlijk, hè, ook als het gaat om allerlei aspecten van ons leven en levensheiliging. God zegt inderdaad, en Petrus noemt het ook, God zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Absoluut. Levensheiliging is een opdracht voor ons allemaal. Maar het gaat erom, vanuit welke gezindheid doen we dat? Vanuit welk perspectief doen we dat? Is dat eigenlijk omdat we zeggen, ja, natuurlijk, God is voor ons alles. Jezus is voor ons alles. Hij is ons gegeven, wij kennen hem. Wij erkennen hem ook als onze schepper en als onze verlosser. En natuurlijk willen wij hem dienen. Dat is het verlangen van ons hart. En wat, dat is zo natuurlijk dat dat eigenlijk uit ons hart voortkomt. Dat het eigenlijk zo beschreven wordt van wees heilig, want ik ben heilig. Het kan niet anders dan als je beseft hoe heilig en groot en heerlijk en genadig en liefdevol God is. Dan wil je een heilig leven leiden. Dat is natuurlijk eigenlijk. Dat is eigenlijk een noodzakelijk verband. He, dat is eigenlijk een moeten in dat opzicht. Maar het is niet zo dat het een moeten is van dat moeten wij eerst doen om vervolgens Gods genade te ontvangen of zegen van God te ontvangen. Daar gaat het om. Het ligt heel subtiel. Nou, ik hoop dat het een beetje duidelijk is en dat het ons aan het denken zet. He, al zet het ons maar aan het denken dat we ons ervan bewust zijn dat deze dingen ook zo gebeuren. Ik noem nog iets anders. Het gebed. Nou, gebed kun je zeggen, ja, wat is daar nou mis mee? Ja, wat kan daar nou misgaan? Bidden, dat is natuurlijk, dat willen we graag doen. Ja, en natuurlijk, daar komen we regelmatig voor samen. Ja, u komt dinsdagavond in grote getale bij elkaar om samen te bidden. Natuurlijk willen we dat, want de gemeente heeft dat nodig. Maar er zijn ook allerlei dingen waar we ook toch op de een of andere manier misleidende ideeën, ook over God zelf, in ons gebed een rol kunnen gaan spelen. En ik zal u een paar voorbeelden noemen. Denk bijvoorbeeld maar aan het feit, hè, hoe wij soms ook met, hoe soms ook gebedsverzoeken worden gedaan, hoe gebedsbrieven en gebedsmails rondgestuurd worden. En dan staat er bijvoorbeeld iets van, nou weet je, aanstaande donderdag om 10:30 heb ik die operatie. Wil jij dan voor mij bidden? Of aanstaande woensdag om 4:00 heb ik dat sollicitatiegesprek. Dat is voor mij een cruciaal moment. Wil jij op dat moment ook echt voor mij in gebed gaan? En dan zeg ik natuurlijk, ja, natuurlijk, dat is goed. Wat is daar mis mee? Maar wat ik eigenlijk op doel is het volgende. Wat voor beeld hebben wij nu eigenlijk van God, als wij zeggen van wij gaan tot God bidden voor deze concrete dingen? Dingen waar je zeker voor mag bidden, natuurlijk. Wat voor beeld hebben wij van God? Hebben wij nu het idee van, ja, kijk eens, om woensdagmiddag om 4:00 gebeurt dat. En op dat moment moeten we God er wel even aan herinneren dat het nu 4:00 is en woensdagmiddag is. En dat onze vriend dat sollicitatiegesprek heeft. En of God dat nu maar even dan ook wil ingrijpen. Alsof God net zo aan tijd gebonden is als wij. En dat is hij natuurlijk helemaal niet. En alsof God net zo aan tijd en ruimte gebonden is als wij. Dus dat zijn ook weer van die hele subtiele dingen. Wat is ons beeld van God? Een ander voorbeeld is ook dat soms mensen natuurlijk met hele gedetailleerde gebedsverzoeken komen. He, dat van ja, een zendeling die gaat op reis en die zegt ja, wilt u bidden voor het feit dat ik, ja, ik moet zoveel spullen meenemen dat ik het echt allemaal in mijn koffer kan krijgen en dat dan ook de douane dat allemaal accepteert en dat dan de vlucht goed gaat en wilt u daarvoor bidden en nou, dan komt er nog een hele lijst andere dingen. Ja, ergens allemaal goede dingen, dat zijn verlangens. Natuurlijk wil je dat. Dat gebeurt en dat zou fijn zijn en dat is goed en daar mag je ook aan denken, dat is allemaal niet verkeerd. Maar soms vraag ik me wel eens af, ook bij dat soort manieren van bidden, van wat voor beeld van God zit daar nou achter? Is het nou dat God echt, ja, God is eigenlijk iemand die is wel groot en machtig, duidelijk wel een beetje meer machtig dan wij en hij weet ook wel wat meer dan wij. Maar we moeten het hem wel precies vertellen en we moeten hem ook wel graag vragen dat hij het precies doet zoals wij het graag willen. Wat voor beeld van God zit daar soms achter? Dat is soms de vraag die bij mij opkomt als ik dat soort gebedsverzoeken lees. En dan wil ik helemaal niet zeggen dat u nu moet zeggen dat u nou ja, dat soort dingen allemaal verschrikkelijk moet gaan vinden. Nee, helemaal niet. Want Paulus die zegt ook zelf, laat al uw gebeden, al uw wensen en al uw verlangens met bidden en smeken bekend worden bij God. He, dus je mag God natuurlijk best je verlangens bekend maken. Maar waar ik het eigenlijk over heb is, wees voorzichtig, wat voor beeld van God creëren wij ermee? Of wat voor beeld van God roept dat ons op? Hebben wij nog steeds het beeld van God als die grote schepper van alle dingen, van het heelal? Als God die echt boven ruimte en tijd staat. Hij is niet aan ruimte en tijd gebonden. Wat denken wij van God? Dat is eigenlijk waar het om gaat. Nou, en dan heb ik het al een beetje gesuggereerd. Het kan natuurlijk nog veel gekker gaan. En dat zijn misschien vormen van gebed. Hè, waar wij van weten, ja, dat zou je niet zo moeten doen. Er zijn ook allerlei vormen van dat mensen zeggen, ja, je moet op een bepaalde manier bidden. Ook heel dwingend bidden. Want als je het niet precies zo doet, je zou bijna zeggen, dan werkt het niet. Hè, je moet bijvoorbeeld echt om iemand heen gaan staan. Je moet de handen op gaan leggen enzovoorts. En, nou, dat zijn allemaal van die dingen. En ik zeg van, tuurlijk, dat mag allemaal best. Hè, daar heb ik eigenlijk helemaal niks op tegen. Maar wat voor indruk geef je soms? Gaat het om echt van, nou, ik moet het precies volgens die en die methodiek doen, want anders hoort God het niet. Nou, dat is natuurlijk onzin. Hè? En dan gaat het zeker ook als het gaat om overspannen verwachtingen van gebed en van geloof. Hè, bijvoorbeeld, nou, u kent allemaal waarschijnlijk ook wel de discussie ook rondom wat we noemen het welvaartsevangelie. Van als ik nou maar goed genoeg bid en als ik nou maar voldoende geloof heb, dan geeft God mij precies wat ik wil. He, dan geeft God mij welvaart, dan geeft God mij allerlei dingen. En mensen draaien het dan ook nog om van, nou, als jij dus niet inderdaad krijgt wat je hebt, en ook als jij niet genezen wordt, dan heb jij dus niet goed genoeg geloofd. Dan heb je niet goed genoeg gebeden. Nou, dat is natuurlijk een dwaalleer. Dat is natuurlijk zo ontzettend tegen wat de schrift leert. He, dat is ook, afgezien van het feit dat zeker ook als het gaat om genezing in moeilijke gevallen, he, dat pastoraal natuurlijk buitengewoon slecht is om dat zo op die manier te doen en een heleboel schade doet. Het gaat erom, natuurlijk moeten wij bidden. En wij moeten bidden om genezing. En ik zou absoluut ook niet willen ontkennen dat God genezing geeft, hè, als het gaat dat God wonderen kan doen. Absoluut. En u zult er de voorbeelden van kennen. En ik hoop ook dat u ze kent. En dat ze ook echt gebeuren. En God kan wonderen doen. Maar het gaat er eventjes om van, hangt het af van ons geloof? En hangt het af van ons bidden? En daar gaat het om. Ik noem nog één ander ding, iets heel anders. We hebben het over al dit soort dingen en het zijn natuurlijk christenen die natuurlijk allerlei opvattingen erover nahouden. En soms, dan hebben wij ook wel eens de neiging om iets heel anders te doen. Een heel ander soort van misleiding, om namelijk te denken van nee, hè, wij doen al dit soort dingen niet. Wij zijn zuivere reformatorische christenen. Wij lopen op het juiste padje en we gaan er niet vanaf. He, maar we moeten vooral ook niks te maken hebben met mensen die er anders over denken. He, en wij zijn het volk van God. En dan denk ik ook van, we moeten opletten ook voor het gevaar van verdeeldheid. He, ik zou bijna zeggen, dan ga ik een beetje aan de andere kant van de boot hangen. Kijk, allerlei mensen die nou misschien wel over allerlei secundaire dingen wat anders denken dan wij, kun je zeggen, ja, dat zijn ook mensen die God kennen, die de Heer Jezus lief hebben. Ja, uiteraard kunnen wij niet in het hart kijken. Hè, maar het zijn ook kinderen van God. En we moeten ook opletten van het gevaar van verdeeldheid. Hè, de misleiding van het feit, hè, dat wij echt Gods speciale voorkeursvolk zijn. En dat mensen die iets anders denken dan wij, die moeten wij maar eigenlijk beschouwen als dat ze geen christenen zijn. Ik denk dat we moeten zien in deze wereld, ook als je wereldwijd kijkt, hè, dat er de christenen zijn met allerlei verschillende culturen. Hè, dat er zijn christenen die dingen anders doen dan wij. Hè, die andere gewoontes hebben. Toch mogen we zien dat ook christenen zijn die de Heer Jezus Christus van harte lief hebben. Die ook uit genade behouden zijn. Uiteraard moeten we natuurlijk altijd het woord van God daarbij bedenken van, ja, kijk, als er natuurlijk dingen zijn die op grond van het woord van God niet goed zijn, hè, dan mogen we daar natuurlijk wel over spreken. Hè, dan mogen we daar elkaar in vermanen. Dan mogen we elkaar daarin opscherpen. Natuurlijk moeten we dat blijven doen. We moeten naar Gods woord blijven zoeken, naar de waarheid blijven zoeken. He, Jezus zelf is de waarheid. De weg en het leven, hebben we al gehoord. Natuurlijk moeten we dat doen, maar het gaat er ook om vanuit welke geest doen we dat. Nou, zo zijn er natuurlijk heel veel dingen en ik hoop dat ik heb laten zien dat zo op die manier komt het ook heel dichtbij. He, als je dan zo'n geschiedenis leest van Jozua, dan denk je in eerste instantie, ja, wat betekent dat voor ons? Maar op deze manier zie je dat dezelfde soort van dingen, daar worden ook wij mee geconfronteerd. En vaak gebeurt het nog op een hele verrassende manier. Want soms gebeurt het natuurlijk ineens dat je met zoiets geconfronteerd wordt. Terwijl op een moment dat je het helemaal niet verwacht. Dat je er eigenlijk door verrast wordt. Net als Jozua en de mensen. Nou, de vraag is dan tenslotte natuurlijk, wat is nou de remedie? Hoe kun je nou dit soort dingen voorkomen? Hoe gaan we nou met dit soort dingen om? En ook daar kunnen we dan van deze geschiedenis leren. Want het belangrijkste is natuurlijk dat wij permanent moeten beseffen dat wij afhankelijk zijn van onze God. Wij zijn mensen. Wij zijn maar mensen. Wij zijn mensen, we zijn het kroonjuweel van de schepping. Maar we zijn ten opzichte van God ook maar mensen. Wij zijn totaal afhankelijk van Hem. En dat betekent ook dat we bij Hem moeten zijn voor het antwoord. Dat is wat we nodig hebben. Wat is dan het recept? Nou, daarvoor moeten we ook terug naar Jozua. En naar Jozua vers 14. En daar staat namelijk, zij vroegen niet om een uitspraak van de Heere. Daar ben ik ook, toen ik het verhaal schilderde, heb ik dat bewust even niet genoemd. Maar daar moeten we even naar terug, want daar ligt namelijk de kern van het probleem. De kern van het probleem was dat Jozua niet even tijd nam en het volk van laten we nou even nadenken en laten we nou even ons tot God richten en vragen wat Hij wil. Wat wil Hij dat we doen zullen? Laten we Hem raadplegen. Misschien op de manier zoals dat toen in Israël gebruikelijk was. Natuurlijk, in de eerste plaats konden ze natuurlijk ook naar de woorden van de wet van God lezen. Die hadden ze ook natuurlijk. Die had Mozes ook voor ze opgeschreven. En die had God voor ze opgeschreven. Die hadden ze ook. Ze hadden een notabene ook kort daarvoor nog gelezen. Dat kun je aan het eind van Jozua 8 lezen. Gaan we daar even naartoe terug. Maar ook, zoals gebruikelijk was, dat via de priesters konden zij via de twee stenen die de hoge priester op zijn borst droeg, de Urim en de Tumim, konden zij ook de wil van God raadplegen. Dat was natuurlijk de manier waarop God dat in die situatie had gegeven. Nou, wat is dat voor ons? Voor ons is dat natuurlijk dat wij hebben de Bijbel als Gods geopenbaarde woord, dat wij natuurlijk naar de Bijbel moeten teruggaan. Wij moeten Gods wil zoeken in zijn woord, in de Bijbel, over al dit soort dingen. Die waar we het over gehad hebben. Want naarmate we daar meer mee vertrouwd zijn, zullen we ook meer alert zijn op allerlei vormen van misleiding. En het eerste is, wat de Bijbel dan natuurlijk ook al doet, is dat de Bijbel ons bewust maakt van dit soort dingen. Dat de Bijbel er ons van bewust maakt dat het zo werkt. Want laten we dat dus ook even bekijken. Want dan ga ik even naar het eind van de Bijbel. Als je namelijk op een gegeven moment in Openbaringen 12 en 13 gaat lezen, dan gaat het over de macht en de werking van Satan in deze wereld. En dan laat de Bijbel ons ook zien dat Satan, en dat wordt dus in de beeldrijke taal verteld om ons duidelijk te maken hoe deze wereld in elkaar steekt. Dan wordt namelijk verteld eigenlijk dat Satan die heeft twee handlangers en die worden voorgesteld in die geschiedenis als beesten. En er is een beest wat uit de zee opkomt en er is een beest wat uit de aarde opkomt. Nou, dat beest wat uit de zee opkomt, dat is nogal grof. Die gaat grof tekeer en die gaat, uiteindelijk blijkt dat het een beeld is van de fysieke vervolging ook van Gods kinderen. Van Gods volk, van de volgelingen van Christus. Dat is degene die dat fysiek doet. Als je gaat lezen over dat beest uit de aarde, dat doet ook de werken van Satan. En die steunt in wezen ook dat andere beest. Maar die doet het allemaal veel subtieler. Die gaat eigenlijk op een manier te werk van meer verleiding, misleiding. Met mooie woorden. Dat beest doet zelfs allerlei tekenen. Die doet zelfs allerlei positieve dingen. Misschien wel genezingen en zo. En allerlei andere wondertekenen. Dat je zegt, ja, wat kan daar nou mis mee zijn? En dan zie je dus dat is zoals de Bijbel. En zoals ook dat boek Openbaring onze wereld tekent. Satan is daarin aan de gang. En hij heeft twee handlangers. Hij doet het op een grove manier. En hij doet het op een hele lieve, subtiele, misleidende manier. Daarom noemt op een gegeven moment Paulus ook. Van, hij doet zich ook voor soms als een engel van het licht. Dat is wat er gebeurt. En je ziet dat natuurlijk ook in deze wereld gebeuren. Want als we denken aan alle vervolging. En alles wat er plaatsvindt in Afrika en het Midden-Oosten. Dat is het werk van het beest uit de zee. Het werk, de grove vervolging. Maar als we kijken naar al die andere dingen waar ik ook vooral aandacht aan heb besteed in deze preek, waar we natuurlijk ook wij vooral hier mee te maken hebben, hè, dan is het werk van het beest uit de aarde. Het beest wat misleidt. Dat is wat er gebeurt. En je ziet namelijk dat Paulus, die noemt precies op dezelfde manier, waarschuwt hij de gemeente voor exact de twee dezelfde dingen. Want als hij namelijk met de ouderlingen van de gemeente in Efeze spreekt, op het strand, dan zegt hij: er zijn twee problemen die jullie zullen gaan confronteren. Er zullen wrede wolven komen die de kudde niet zullen sparen. Nou, dat is het beest uit de zee. Dat is de vervolging. Degene die met grof geweld de gemeente zullen proberen te vernietigen. En dat is ook gebeurd. Althans, die pogingen zijn in het werk gesteld. En het tweede is, wat hij zegt, een ander probleem wat jullie zullen krijgen. Zelfs uit jullie eigen midden zullen mannen opstaan die de waarheid verdraaien. En dat is heel subtiel. Het lijkt de waarheid, maar het wordt een klein beetje verdraaid. En dat zullen mensen zijn uit jullie eigen midden. Die doen dat. Dat is wat Paulus op wijst. Dat is het beest uit de aarde. Dat is wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt tegen ons: dit is wat er gebeurt en wees daarvan bewust. En het is zo belangrijk om die boodschap tot je te nemen. En dat betekent dus dat wij waakzaam moeten zijn. Maar dat betekent dus ook dat wij Gods woord moeten gebruiken. Dat wij opgebouwd moeten worden in het woord. Dat we dat moeten lezen. En dat we daarmee bezig moeten zijn. En als we dat zo op die manier doen, dan willen we ook niet anders. Want dan weten we ook dat we dat nodig hebben. Hè? Zoals Paulus dat ook zegt: vul je hart en je gedachten met zijn woord. Hè? Hij zegt het op een gegeven moment: laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Hè? Dat betekent, het moet eigenlijk in je wonen. Het moet je hele leven, je hele hart moet het bezetten. Je moet er eigenlijk van doortrokken zijn, zoals een spons van water. Dat water zit in alle onderdelen van die spons. En zo op dezelfde manier moet het woord van God eigenlijk je hele leven doortrokken hebben. En naarmate je dat meer doet, zal je zien dat het je natuurlijk wapent tegen al dit soort dingen. Dat het je ook vreugde en heerlijkheid geeft. Want je weet dan, wij kennen de levende God, de schepper van hemel en aarde. Want het geeft ons namelijk ook tegelijkertijd, als we zo met Gods woord doortrokken zijn, geeft het ons zo'n geweldig veel groter beeld ook van wie God is. He, want als we willen weten hoe groot God is, dan kunnen we natuurlijk naar de schepping kijken. He, we hebben, zoals wel gezegd, is twee boeken: het boek van de schepping, maar vooral ook het boek wat we hier hebben, de Bijbel, het woord van God. Dan zien we pas werkelijk hoe groot God is. Hoe groot Hij is. He, en dat zal ook ons gebed stempelen. We hebben het over het gebed gehad. En dan zal het ons gebed ook stempelen dat we weten ook, wij spreken in de eerste plaats tot God die zo groot is. De schepper van hemel en aarde. Denk ook maar aan dat indrukwekkende gebed, ook wat je leest van de gemeente in Handelingen 4. Dat ze te midden van de druk die op ze uitgeoefend wordt, gaan spreken ook. En zeggen: God, u bent de schepper van hemel en aarde. Dat is het eerste wat ze gaan doen. Je zou denken van, ze beginnen meteen van: Heere, wilt u die druk van ons wegnemen en kijk eens wat nou het Sanne erin allemaal doet en al dat soort. Nee, ze beginnen eerst zich te vullen met gedachten van hoe groot God is. Dat is de eerste aanpak voor ons gebed. Daarom zeggen we het ook soms wel eens ook tegen elkaar op onze bidstond in onze gemeente van: laten we nou eerst maar eens op zondagavond, als we de bidstond hebben, laten we eerst nou maar eens een tijd nemen om te bedenken wie God is. Laten we hem loven en danken voor wie hij is. He, als schepper, als heiland, als Heer en onze verlosser. En het is goed om te horen ook als jullie dat ook doen. Zoals we dat vanmorgen ook in het gebed ook hebben gehoord en gedaan. Dat is goed. Dat is het eerste wat we moeten doen ook in het gebed. En dan worden we op die manier, door zo met het woord bezig te zijn, kunnen we eigenlijk, zoals Paulus dat ook zegt, iedere gedachte, zoals hij dat zegt, gevangen nemen tot gehoorzaamheid aan Christus. En dan wordt eigenlijk iedere gedachte die we hebben, ook allerlei misleidende gedachten zou je kunnen zeggen, die worden gevangen genomen. Die worden eigenlijk, laten we zeggen, in de gevangenis van het woord van God gezet. Die worden omringd, als het ware, met het woord van God. En daardoor, je zou kunnen zeggen, geneutraliseerd. Dan gaan we zien hoe de dingen werkelijk in elkaar zitten. Dan ga je zien hoe het werkelijk zit. En dan voorkomt dat je in al dit soort vormen van misleiding valt. Dat is uiteindelijk de remedie die wij nodig hebben, het woord van God. En dan tenslotte nog één ding. Ik kan het niet laten om dat te noemen. We lezen namelijk aan het eind natuurlijk dat Jozua, die natuurlijk de leider van het volk is, He, die maar hier natuurlijk eigenlijk op een bepaalde manier ook faalt. Dan lezen we dat Jozua uiteindelijk door de overeenkomst die hij met die mensen sluit, dat hij hen ook redt van de dood. He, die mensen waren eigenlijk ten dode opgeschreven. Maar hij redt hen door ook dat voorstel zo te formuleren. Hij is de leider van het volk. Op een bepaalde manier is hij ook een type van onze Heer Jezus Christus. He, hij mocht het volk inleiden in het land Canaan. Hij is op een bepaalde manier de redder. Ook hier lijkt het erop alsof hij een soort reddende functie heeft. Tegelijkertijd weten we dat hij ook onvolmaakt is, dat bleek. Maar dat doet ons denken eigenlijk aan op wat op een bepaalde manier ook de naamgenoot is van Jozua. Jezus. Want hij is redder. En hij is werkelijk redder. Hij is degene die redt en die werkelijk verlost. Hij is ook degene bij wie we niet hoeven te komen met misleidende verhalen om gered te worden. Dat is namelijk het bijzondere. Tegen hem, en dan nodigt hij ons vooruit, mogen we namelijk gewoon precies zeggen wie we zijn en waar we vandaan komen. Maar dan ook in geestelijk opzicht. Wij komen namelijk uit het land van de duisternis. Wij komen uit de zonde. Wij komen uit het rijk van de duisternis, van de Satan. Daar komen wij vandaan. Dit is wie we zijn. We hoeven niks te verbergen. We mogen bij hem komen zoals we zijn. En hij redt en hij verlost. En net zoals Jozua vrede sloot met deze mensen, kan Jezus vrede sluiten met ons, maar dan op veel betere gronden dan mensen dat konden doen, dan Jozua dat kon doen. Jezus zelf heeft namelijk vrede gemaakt aan het kruis, zoals Paulus zegt. Vrede met God en ook vrede tussen mensen onderling. Hij heeft namelijk het vredesverdrag getekend. Waarmee? Met zijn bloed. Het is ondertekend. Het vredesverdrag is daar. Is er. Is beschikbaar. En is beschikbaar voor ons allemaal. Voor alle mensen wordt dat aangeboden. Jezus die roept ons. Die roept de mensen nu nog. Kom naar mij. Kom niet met misleidende verhalen. Kom maar zoals je bent. Vertel maar eerlijk wie je bent. En wat al je noden zijn. En het vredesverdrag bied ik je aan. Want ik heb het voltooid. Ik heb alles volbracht. Aan het kruis van Golgotha. In hem alleen is vrede. Hij is onze vrede. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Amen. Laten wij ook nu in reactie op de preek zingen. Opwekking 407. O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering. En als u ook let op.